Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 42. En wij zingen de versen 1 en 3. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En o mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder. Wij zingen Psalm 42, de versen 1 en 3. Gemeente, wij lezen met elkaar uit het woord van de Heere, uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. Wij lezen dus Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. En daar lezen wij het woord van de Heere. In den beginne was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welken ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 90, het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Psalm 90, het eerste vers, nadat we eens belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Gemeente, wij mogen zondag 8 van de Heidelberger Catechismus bestuderen vanmiddag. En daarvoor zullen we dat lezen, zondag 8. En in de vorige zondagsafdeling zijn de 12 artikelen van het geloof opgesomd. En dan begint zondag 8 te zeggen, hoe worden deze artikelen gedeeld? In 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in gebed. O Heere, wij zien uw macht in uw woord. We hebben het al gelezen uit Johannes 1, dat door u, Heere Jezus Christus, alles gemaakt is. En we hebben het gezien, het wonder dat u, die in de boezem van de Vader bent, en dat van eeuwigheid af, dat u de Vader aan ons hebt bekendgemaakt. En Heere, dat u tot het zijne kwam, maar de zijnen hebben u niet aangenomen. Heere, wat zijn dit een diepe woorden. En wat worden diepe waarheden ons hier bekendgemaakt. En dan hebben we zojuist beleden met de Heidelberger Catechismus dat u de 3 enige God bent. 1 God en 3 personen. Begrijpen doen wij dat niet. Want hoe zou een nietig mens uit het stof opgerezen, hoe zou hij de eeuwige God kunnen begrijpen? Heere, u bent God en wij zijn slechts mensen. En zo zien wij uw macht en uw majesteit hier in uw huis. Maar wij horen ook uw macht en majesteit buiten rondom ons, in de kracht van de wind en van de storm. Heere, u beheerst alles. U doet de storm waaien en u laat de storm ook weer ophouden. Want u bent God. We zien uw macht rondom ons, Heere. Dat de planten alweer beginnen te groeien uit de koude aarde. Wat een wonder. Het is uw macht. Zo zien wij uw macht rondom ons. Maar Heere, wanneer wij de wind hier buiten horen razen, die takken van de bomen doet afslaan. Heere, dan denken wij ook aan wat u, Heere Jezus, gesproken hebt over de wind. We kunnen de wind niet zien, maar we horen het geluid van de wind. We weten niet waar de wind vandaan komt en waar de wind naartoe gaat. En zo is een ieder die uit de Heilige Geest geboren is. Heere, wij horen het geluid, wij horen het getuigenis, dat er woorden gesproken worden die er voorheen niet gesproken werden. En wij horen mensen die verslagen zijn met schuldbesef en die daarover klagen en die het uitroepen met Psalm 42, mijn ziel dorst naar de levende God. We horen het geluid van uw werk, maar wij weten niet waar de Heilige Geest vandaan komt. Ja, hij komt bij u vandaan, maar dat kunnen wij niet lokaliseren. En Heere, zo zijn die door u geleid worden, weten ook niet precies hoe u hen zult leiden. Maar u zult hen leiden totdat ze eens in het Vaderhuis aankomen. En zo, Heere, danken wij u voor uw heerlijk werk. En dat u, o Heilige Geest, Christus openbaart aan het hart. Opdat wij door Christus met God de Vader verzoend worden. En weer kind van God mogen zijn. Heere, wat een wonder. En daar gaat het om in uw woord. Dat u, Heere Jezus, de schuld en de zonden van uw volk draagt. Opdat zondaren weer aan u verbonden worden. En daarvoor leven wij. Als het zo zou zijn dat we landen zouden bezitten. Maar dat we u niet kennen. Dan voor een aantal jaren konden we genieten op deze aarde van al onze bezittingen. Al was dat ook maar ten dele, want een mens wordt ook wel ziek en heeft ook wel spanning en ook wel moeite en pijn. Maar dan kunnen mensen toch genieten van de dingen van deze wereld, maar dan na enkele jaren is het voorbij. En dan wacht de eeuwige buitenste duisternis. En daarom, Heere, is het zo heerlijk dat u omziet naar het verlorene. Dat u gekomen bent om te zoeken dat verloren is en om hen zalig te maken. En daar leven wij voor. Om u te kennen. Dat alles in ons leven van u mag zijn. En dat wij met u door het leven gaan. Dat wij door uw geest aangeraakt worden. Dat wij de macht ontvangen van u om kinderen Gods te worden door het geloof. En Heere, zo bidden wij u om de machtige werking van uw Heilige Geest in ons midden. Heere, wij bidden u, wilt u waaien, krachtig, dat het geluid gehoord mag worden. Dat er misschien uiterlijk niets gezien wordt, maar dat u werkt en waait. O Heere, doorwaai uw hof. O gij zuidenwind en noorderwind, doorwaai uw hof. Wil toch heerlijk krachtig werken, tot bekering, tot behoud, tot zaligheid. En Heere, laten wij verlegen mogen zijn om het werk van uw geest. Dat wij u daarom gaan bidden en roepen. Want het is toch zo in de praktijk van het geestelijke leven. Dat als wij gaan bidden om Gods geest. En daarom blijven bidden. Dan wordt het gebed veranderd. Dat we gaan bidden niet alleen om Gods geest. Maar dat we gaan bidden door Gods geest. Zou u dat willen geven, Heere? En zo het gebed leggen. Want als u het gebed geeft, dan wilt u het ook verhoren. Dan komt er een opwekking. Dan komt er een opleving. Dan wordt uw naam geëerd en uw dag geëerd en uw huis geëerd. En dan komt de liefde tot u. En het verlangen om zo dicht mogelijk bij u te leven. Om uw getuige te zijn in deze wereld. Heere God, wilt u zo toch krachtig werken, dat wij uw naam werkelijk vrezen, ja, dat wij voor uw oordelen vrezen en dat wij tegelijkertijd u kinderlijk vrezen en liefhebben in vertrouwen op u. Wilt u daartoe ook de prediking van uw woord gebruiken? Wanneer wij ook vanavond willen mediteren over de drie-eenheid. Nee, begrijpen doen wij dat niet, we zeggen u dat nogmaals. Maar dank u dat wij het ook niet hoeven te begrijpen. Maar dat we het wel behoren te geloven. Heere, leer het ons. Wil in het midden van de gemeente zo zijn, zegent u het werk van de kerkeraad. Bedouw de broeders met uw genade, met uw geest, wanneer ze op huisbezoek gaan. Wanneer er een kerkeraadsvergadering mag plaatsvinden deze week. Heren, we bidden u ook voor vrijdagavond, voor de openingsavond, de officiële opening van ons vernieuwd kerkgebouw. Wij danken u, Heren, nogmaals voor dit vernieuwd gebouw, dat alles zo voorspoedig ging. En we zeggen u er dank voor en we bidden u of u ons een gezegende openingsavond wil schenken. Geef dat alles tot uw eer mag zijn en in goede orde mag verlopen. Heren, wij willen u bidden of u hen die thuis zijn, nabij wil zijn wanneer ze met ons meeluisteren. Geef dat ze met hart en ziel aan ons verbonden mogen zijn. En dat het ook hen verdriet doet dat ze niet in uw huis kunnen komen. Maar wilt u hen opzoeken met uw genade en liefde. Heren, wij willen u bidden voor het veldwerk wat plaatsvindt hier op Goeree-Overflakkee. Het wordt wel eens het Witte Eiland genoemd vanwege de drugsverslaving. Maar wij danken u dat er ook hulp gegeven wordt. Zegen daartoe de veldwerkers. En geef hen goede contacten. En dat jongeren gered worden. En dat ze verlost worden uit die machten van de boze. Heere, wilt u het werk zegenen en wil uit genade uw koninkrijk doen komen in deze wereld. Wij bidden u, Heere, voor allen die lijden, ter wille van het geloof in u. Sommigen worden vastgehouden in gevangenissen. Sommigen worden als slavin vastgehouden in huizen van islamieten. Wij bidden u voor hen. Wij bidden u om de macht van uw geest. Want u kunt toch overal werken, Heere. Wij bidden u om verlossing, om bevrijding. We bidden u om bekering. Om wonderen van uw hand. Dat vervolgers, verkondigers worden van het evangelie. Heere, we bidden u voor zoveel in onze wereld die onderdrukt worden. Door de heidense godsdiensten vindt de verdrukking plaats in grote delen van de wereld. Sociaal onrecht, mensen die vastgehouden worden, ook maatschappelijk. Heere, wij bidden u om de voortgang van uw evangelie door heel de wereld heen. Gedenkt u de gevangenen in Noord-Korea, waar de vervolgingen zo zwaar zijn. Heere, wilt u moed en kracht geven. Wil verlossing zenden. Wilt u wonderen doen. Want als de verdrukkingen er zijn, dan zijn er toch ook de versterkingen van uw geest. Zodat u zult doorhelpen. O Heere, zegen de prediking van uw woord door heel de wereld heen. O Heere Jezus, we zien de boosheid overal uitbreken, abortus in vrijwel alle landen. Verschrikkelijk wat er gebeurt met de mensheid. Ze maken zich rijp voor het oordeel. Maar Heere, tegelijkertijd bent u toch ook krachtig. Wil dan krachtig werken. Uzelf een volk vergaderen door al de landen heen. Heer, al horen wij daar niet zo vaak van, omdat uw werk in stilte gebeurt. Wil het doen, Heere, in West-Europa, in Afrika, in China, in Azië, in de beide Amerika's, door heel de wereld heen. Verheerlijk uw naam, Heere, in het Midden-Oosten, in Iran, in Irak, in Syrië, in Turkije. We bidden u ook voor uw bondsvolk Israël. Ze worden voortdurend bedreigd. Ze worden voortdurend achteruitgezet. En met valse leugenpropaganda weggezet. Maar wilt u Israël beschermen? Wilt u de volken tonen dat Israël een God heeft? Al kent Israël in de overgrote meerderheid die God eigenlijk niet. Heere Jezus, wilt u omzien naar uw eigen volk, naar zoveel verdrukkingen en vervolgingen. wilt u hen tot bekering brengen en hen beschermen voor alle kwaad. Gedenk onze regering, ons vorstenhuis. Geef dat er recht en gerechtigheid gedaan mag worden in ons land. Hoor ons bidden, Heere, en zegen ons in deze dienst om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 63, de versen 1 en 2. 63, versen 1 en 2. Thank you. Geliefde gemeente, hoe weten wij wie God is? Dat weten wij uit zijn woord. De Heere God heeft zichzelf bekendgemaakt in zijn woord. Maar daarnaast is het ook zo dat de mens een ingeboren godsbesef heeft. Elk mens weet uit zijn gevoel en uit zijn geweten dat er een God is. En daarom bidden mensen. Daarom heeft ook elk volk zijn goden. De volkeren, de eeuwen door, hebben hun goden gehad. Omdat een mens een besef heeft dat er een God is. Daarnaast weten wij uit Romeinen 1... dat de mensen weten dat God er is uit de schepping. We zien Gods kracht en macht en zijn schoonheid. En we zien de orde en de regelmaat in de schepping. Het bloeien van een plant, de orde in het heelal. En dat wij als mensen zo wonderlijk geschapen zijn. De wonderen van de schepping liggen overal rondom ons. We zien daarin goddelijke macht. En zo weten de mensen dat God er is. Daarnaast weten we ook dat God er is uit de leiding in de geschiedenis. Dat het heel vaak zo is dat zij die onrecht en goddeloosheid gedaan hebben, het kwade gedaan hebben, dat zij ook gestraft worden. En zo kunnen we Gods leiding zien in de geschiedenis. Dat er ook soms bijzondere dingen gebeuren. Waardoor zelfs de heidenen weten dat dit de hand van God is. Maar vooral weten wij dat God er is uit zijn woord. In de natuur, in de schepping, in het geweten, in het godsbesef, weten wij niet hoe God is. Hooguit weten we zijn macht, maar verder eigenlijk niet. Maar om te weten wie God is, daarvoor heeft de Heere God zichzelf aan ons geopenbaard in zijn woord. En zo heeft Paulus ook tot Timotheus gesproken, dat Timotheus van kinds af aan de heilige schriften geweten heeft, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan zegt de apostel Paulus verder dat al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt, toegerust. Het woord van God, daarin worden wij onderwezen. Daarin kunnen wij weerleggende dwalingen, kunnen wij de dwalingen verbeteren, corrigeren en tot alle goed werk volmaakt toegerust zijn. Dus het woord van God, dat is de waarheid. En dat woord onderwijst ons wie God is en hoe God is. En ook wat God zal doen. In het woord wordt ons onderwezen wie wij zijn. En hoe wij behouden moeten worden. En hoe het zal gaan met deze aarde. Er worden levensvragen duidelijk beantwoord. In dat heerlijke woord van God. En met datzelfde woord kan er ook gestreden worden tegen leugen en bedrog. Want Gods woord is de waarheid. God kan niet liegen. En hij liegt niet. En daarom is dat woord van God als een wapenhuis. Waarin geestelijke wapens verkregen worden om te strijden ook tegen dwaalleer. En daarom noemt Paulus ook het woord van God het zwaard van de geest in Efeze 6 vers 17. En zo is Gods woord ook als een apotheek waar allerlei geneesmiddelen gegeven worden tegen allerlei geestelijke ziekten. Het is uit het woord van de Heere dat zij die verdrukt worden, vertroosting ontvangen. Dat zij die bestreden worden, ontvangen daar geduld en kracht om verder te gaan. Zij die door moeite heen gaan, worden daar vertroost en krijgen uitzicht op het woord van God. En daarom zegt Psalm 119, vers 50, dit is mijn troost in mijn ellende. Want uw toezegging, uw belofte heeft mij levend gemaakt. Dan is dat woord als een geneesmiddel dat gegeven wordt aan de psalmdichter. Uw belofte maakt mij levend. En zo zien wij hier in zondag 8 een samenvatting uit het heilig woord van God, wie God is. En dan wordt God ons geopenbaard in zijn woord als een drie-enig God. En om zalig te worden, moeten wij geloven in de drie-enige God. En zijn er die niet geloven in een drie-enige God? En dat is heel verschrikkelijk. De Jehovah-getuigen geloven niet in de drie-eenheid. Ook de Joden geloven niet in de drie-eenheid. Als is het wel geopenbaard, ook in het Oude Testament. En om zalig te worden, moeten wij geloven in God. Met ons hart en ziel. En wij moeten geloven in de ware God. Niet in een God die we zelf verzinnen. Nee, we moeten geloven in de drie enige God. En in de voorgaande vraag, nog uit zondag 7, daar wordt beleden dat wij geloven in God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest. Dat geloven in wil zeggen, daar zetten we vertrouwen op. We geloven niet in een heilige algemene christelijke kerk. Nee, we geloven een heilige algemene christelijke kerk. Want we geloven niet in de kerk. We zetten ons vertrouwen niet in de kerk. Nee, we geloven in God de Vader, in God de Zoon, in God de Heilige Geest. En het is één God. Met drie goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En deze drie personen zijn allen volledig God. God de Vader is volledig God en God de Zoon is volledig God. En God de Heilige Geest is volledig God. En toch is er maar één God. Eén God, drie goddelijke personen. En deze drie goddelijke personen hebben ook goddelijke almacht, goddelijke liefde, goddelijke trouw. Ze zijn alle drie van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En waarom geloven wij dit? Het gaat ons verstand te boven. 1 plus 1 plus 1 is 1. Ja, zo is God. God is zo hoog, zo eeuwig, zo heerlijk. Hij is er. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. In de eeuwigheid was God alleen. In de drie-eenheid. En hebben ze, de Vader, de Zoon en de Geest, hadden elkaar lief. En ze verheugden zich in elkaar. Van eeuwigheid af. Dan duizelt ons verstand. Maar dan worden we ook vertroost daardoor. Omdat God er altijd is. Waar u ook bent. Waar u ook terechtkomt. God is er. En heerlijk om tot hem de toevlucht te nemen. Dat uw hand, dat uw leven geborgen ligt in zijn vaste eeuwige hand. Zo vraagt de catechismus ons in vraag en antwoord 24... hoe worden deze artikelen uit het vorige zondagsafdeling... hoe worden die gedeeld in drie delen? Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dus hier zien wij de belijdenis wie God is... Niet dat wij hem begrijpen, nogmaals, daar is de Heer te hoog voor. Maar wij weten wel hoe God is. Hij is in oneindige volmaaktheid. God is een geest. Johannes 4, vers 24. God is een geest. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Een geest. Eeuwige, almachtige geest. God heeft zich geopenbaard soms, in menselijke gedaante, of als de engel des Heren. Maar God is een geest, een goedertieren, almachtig, eeuwige geest. God heeft geen lichaam zoals wij dat hebben. In Handelingen 17 legt Paulus het uit. Wij moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. God is daarom ook niet af te beelden. Daarom mag dat ook niet. Alles waarin wij God willen afbeelden, is een belediging aan God, de Heilige. Eeuwige, niet af te beelden God. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Jesaja 40, vers 18. God is een geest. Maar hij is volledig zelfstandig, soeverein, eeuwig. Hij is de bron van het leven. Hij is de bron van alles. Zo lezen wij Johannes 5, vers 26. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf. Alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Psalm 115, vers 3. Onze God is toch in de hemel... Hij doet al wat hem behaagt. Hij is soeverein en heerlijk en rijk. En we lezen op zoveel plaatsen in Gods woord. Dat barmhartig is de Heere, genadig. Groot van goedertierenheid. En Jona moet het nog zeggen in Jona 4. Ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig. Langzaam tot toren, zeer geduldig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Dat wil zeggen, God heeft er geen vreugde in om allerlei rampen te laten gebeuren. Dat wil hij liever niet, omdat hij goed is. Zo is God. En nu heeft deze God zich aan ons mensen geopenbaard. Dat hoefde hij niet te doen. Want de Heer had een mens geschapen in het paradijs, dat hij God kende. Maar door de val is ons verstand verduisterd. En nu hebben we nog wel dat gevoel dat God er is, dat is gebleven. Elk mens weet... dat er een God is. De volkeren weten dat, zeiden we dat. Daarom bidden de volkeren. Een dier heeft dat niet. Een dier bidt niet. Maar een mens bidt. Maar ze kennen God niet. En daarom heeft God in zijn goedheid zich aan ons geopenbaard. En dat doet de Heere met namen. Maar er is geen naam die hij zichzelf gegeven heeft die volledig dekt. Wie de Heere God is. We vinden de naam God. En dat wil zeggen dat hij alles weet. Alles geschapen heeft. Alles onderhoudt. Dat hij zeer te vrezen is. Boven alles is. We zien in het Grieks, in het Nieuwe Testament, de naam Theos. In het Oude Testament de naam El, Elohim, God. Daarna zien we de naam Heere. Dat wil zeggen dat God gezaghebbend is. Hij is koning over alles. En als wij zeggen de Heere, Heere, dan is de Heere eerst met hoofdletters. En dat betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Dat is van het Hebreeuwse woord Yahweh. Ik ben dezelfde, ik ben. En daarom waren die uitdrukkingen van de Heere Jezus ook zo aansprekend. Ik ben het licht der wereld, ik ben. Dat herinnerde de Joden aan God zelf. Maakte goddelijke aanspraak. Heere met hoofdletters, de verbondsnaam. Dat vroeg Mozes, wie moet ik zeggen die mij gezonden heeft? Wie bent u? Ik ben de Heer, ik zal zijn die ik zijn zal. En als ze zeggen Heere, Heere, dan is de eerste Heere met hoofdletters. Yahweh en de andere woord is Heere. Dat is regeerder, dat is de Almachtige. En zo zien we ook andere namen waarin God zich als de Almachtige te kennen geeft. El Shaddai en El Elyon. Dat de Heere de hoogste is, hij is verheven boven alles. Daar zingen de psalmen ook over. De Heere God, de Allerhoogste. De El Elyon over de gehele aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Maar naast de namen zien we ook de eigenschappen van God. Dat noemen wij de volmaaktheden. Wie God is, hoe hij is. Hij maakt zich bekend in zijn namen, maar ook hoe hij is. Dat zagen we net al met zijn goedertierenheid en waarheid en langmoedigheid. Maar de Heere heeft bepaalde eigenschappen, bepaalde hoedanigheden. Hoe hij is. Zijn volmaaktheden noemen we dat ook wel. Eigenschappen, attributen, attributes, zeggen ze in het Engels. Zoals God is. En er zijn dus mededeelbare eigenschappen en onmededeelbare eigenschappen. Dat weet u misschien nog wel van de catechisatie. De mededeelbare eigenschappen, dat zijn dus de eigenschappen van God die hij geeft en laat meedelen aan zijn kinderen. En er zijn ook onmededeelbare eigenschappen die behoudt hij voor zichzelf. Bijvoorbeeld, de Heere is eeuwig. Nou zullen Gods kinderen straks eeuwig bij hem zijn. Maar toch zijn ze niet eeuwig, want ze zijn niet van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Dat is God alleen. God is eeuwig. God is ook almachtig. Maar die eigenschap geeft hij niet aan zijn kinderen. God is ook alwetend. En we hebben geen schriftuurlijke grond om te zeggen dat Gods kinderen straks ook alwetend zullen zijn. God is onafhankelijk. Maar Gods kinderen zijn altijd afhankelijk van hem. En zo willen ze dat ook. God is onafhankelijk. Hij heeft genoeg aan zichzelf. God wordt niet door mensenhanden gediend, alsof hij iets behoeft. Hij heeft ons niet nodig. Maar de Heere geeft het leven aan allen. En God is ook overal aanwezig, de alomtegenwoordigheid van God. Dat is een mens nooit, ook niet Gods kinderen, ook niet straks. God is eeuwig. Eer de bergen geboren waren, we hebben het zojuist gezongen. En eer en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dat zijn de eigenschappen die de Heere niet meedeelt, niet geeft aan zijn kinderen. Maar de Heere geeft sommige van zijn eigenschappen wel aan zijn kinderen, de mededeelbare eigenschappen. Hij is barmhartig en zo verandert hij zijn mensen, zijn kinderen, dat zij ook barmhartig worden. En de Heere is wijs. Hij geeft ook wijsheid aan mensen die van nature dwaas zijn. De Heere is goed En zo leert hij zijn kinderen ook goed te zijn voor anderen. De Heer is liefde, God is liefde. En hij leert zijn kinderen ook te wandelen in de liefde. Is het niet heerlijk hoe deze God is, hoe hij mensen verandert en vernieuwt? Daaraan, jonge mensen, kun je zien dat God er is. Want God verandert mensen, hij vernieuwt hen. U kunt ze hier in de kerk zien. Mensen die vroeger anders waren, maar de Heer is in hun leven gekomen. En zie, het is alles nieuw geworden. En dat wil de Heer nou ook in jouw leven doen. Dan krijg je leven zin en inhoud en richting. Dan komt er een fundament onder je leven. Het is zo rijk. Het is een ontdekkingstocht. Je moet het persoonlijk gaan zien. En dan gaat de liefde van de Heer stuwt je voort. En dat is zo rijk. En je wordt ook gezegend in je leven, want gezegend is de man die de Heere vreest. Ik zeg dat wel vaker, dat weet ik, maar het is zo waar. Een leven zonder God heeft geen toekomst, ook in dit leven niet. En daarom is het zo goed hem te kennen en de kracht van zijn Heilige Geest in je hart en ziel. Zo deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze zijn onderscheiden van elkaar. Ze zijn verschillend van elkaar. God de Zoon is mens geworden. God de Heilige Geest is nooit mens geworden. En God de Vader is niet mens geworden. De Zoon heeft zijn kerk vrijgekocht. Dat heeft God de Vader niet gedaan. God de Vader heeft niet geleden. Nee, God de Zoon heeft geleden. God de Heilige Geest heeft niet geleden als betaling voor de zonde. Dat heeft de Zoon gedaan. De Zoon heeft de kerk vrijgekocht door zijn bloed. Er is verschil. En toch werken de drie goddelijke personen samen in al hun werkingen. We lazen zojuist in Johannes 1 dat door hem, dat is de Heer Jezus, is alles gemaakt. Maar we belijden hier God de Vader en onze schepping. Ja, het werk van de schepping wordt toegekend aan God de Vader. In den beginne schiep God hemel en aarde. Dat is God de Vader. Maar wij zien dat God de Zoon en God de Heilige Geest meewerken in dat scheppingswerk. Hier in Johannes 1 hebben we gelezen hoe de Heer Jezus, de Zoon van God, geschapen heeft, meegeschapen heeft. Want alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat is de Zoon die meegewerkt heeft. We noemen dat ook wel eens de scheppingsmiddelaar. Dat de oorsprong van de schepping bij God de Vader ligt. En dat de Zoon als middelaar het bewerkt heeft. En God de Heilige Geest, hij wekte het leven op. Gods geest vernieuwt het gelaat van de aarde. En zo lezen we in Genesis 1 dat Gods Heilige Geest zweefde over de wateren van de aarde. En ik heb wel vaker gezegd in andere preek dat het woord betekent het broeden van een vogel. Het leven opwekken. God de Heilige Geest deed dat. En zo zien we dat de drie goddelijke personen samenwerken in de schepping. Maar ook in het werk van de verlossing werken de drie goddelijke personen samen. God de Zoon en onze verlossing. Want hij is de verlosser, de zaligmaker. Hij heeft zijn leven afgelegd als een losprijs voor de zonden. Maar in dit werk werken ook weer de drie goddelijke personen samen. Want uit liefde heeft God de Vader zijn Zoon gezonden. En God de Vader is de oorsprong van het verlossingswerk. En hij zond zijn Zoon en hij gaf zijn Zoon, want al zo lief heeft hij de wereld gehad. En God de Heilige Geest openbaart Christus aan het hart en legt Christus in de ziel van mensen. Zonder de Heilige Geest zal er geen verlossing zijn. En zo zien we hoe God de Vader, de Zoon en de Geest samenwerken. In het werk van de verlossing. En zo is de Heer Jezus ook daar de middelaar. En God de Vader de oorsprong. En God de Heilige Geest werkt het uit. En zo belijden we ook God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Heiligmaking betekent dat de mens toegewijd wordt aan God. God heb ik lief, voor hem wil ik leven. Hem begeer ik in mijn leven, om hem te kennen. Heilig betekent toegewijd aan God. En de oorsprong ligt weer bij God de Vader. Want hij heeft immers gezegd al, wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. En de Heere Jezus heeft die heiligheid van God getoond. Want hij zei, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In zijn toewijding aan God. En deze heiligheid wordt weer uitgewerkt door de Heilige Geest in het leven. Hij werkt in het hart, vernieuwt het hart, wederbaart het hart. En doet de mens in een nieuw godzalig leven opstaan, dat de oude mens in hem gedood wordt en de nieuwe mens opgewekt wordt. En zo zien we weer Vader de oorsprong en de Zoon de middelaar die dat mogelijk gemaakt heeft, dat de mens toegewijd wordt aan God en dat de Geest het uitwerkt. En zo zien we in de wederkomst van de Heer Jezus Christus het eindoordeel. God de Vader is weer de oorsprong, want God de Vader heeft het oordeel overgegeven aan de Zoon. En de Zoon komt om te oordelen de levenden en de doden. En hij zal de doden opwekken en dan zien we de Heilige Geest. Die een nieuw lichaam zal geven, een geestelijk lichaam, een echt lichaam. Maar een lichaam waarin Gods kinderen de Heere zonder zonde zullen kunnen liefhebben. Zoals de engelen. De engelen hebben ook een lichaam, een geestelijk lichaam. Maar het is echt een lichaam. U kunt een gesprek hebben, u kunt ook een geestelijk gesprek hebben. Dat is een gewone gesprek. Maar het is een geestelijk, een verheven gesprek. U kunt een boek lezen, u kunt ook een geestelijk boek lezen. Dat is een boek waarin de werken van de Heere God uitgelegd worden, een geestelijk boek. Zo heb je een mens, het is een geestelijk mens. Het is een mens, maar hij is vernieuwd naar het beeld van God hier al in dit leven. Een geestelijk mens. En zo krijgt Gods volk straks een geestelijk lichaam. Dan wordt u niet een geest, krijgt u een lichaam. Zoals de engelen. Ja, en verder kunnen wij niet gaan. Dat begrijpen wij niet. Wij mensen van stof. Maar zo zien we in de wederkomst dat de Heilige Geest dat nieuwe leven zal uitwerken. En zo zien we een goddelijke orde in hoe de drieënheid werkt. In vraag en antwoord 25. Aangezien maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan? Waarom spreekt u dan over Vader, Zoon en Heilige Geest? Het is toch maar één God. Dat doen wij omdat het woord ons dat voorhoudt. Het woord is het fundament. Het woord, daar rust alles op. Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachtige en eeuwige God is. Dus gemeente, wanneer wij nu luisteren naar de schrift, het gaat hier om de drieënheid, laten we even nagaan hoe wij de drieënheid kunnen traceren in Gods woord. Ten eerste zien wij dat God een enig God is, één God. Genesis 1, vers 27. Ik noem nu een paar teksten om de drie-eenheid duidelijk te maken. Genesis 1, vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld. Dat is enkelvoud. Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Hij is één Heere. 1 Korinthe 8, vers 6. Wij hebben maar één God. De Vader uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. God verklaart ook zelf, ik ben God en er is niemand meer. En in Marcus 12 zegt de Heere Jezus, er is een ene God en er is geen ander dan hij. Eén God. En wij volgen de schrift. Deed de Heere Jezus ook. Beleed ook één God, maar wist van mijn Vader en van zichzelf de Zoon Gods en ook de vertrooster, de Heilige Geest. Wij zien één God, maar tegelijkertijd zien wij in de schrift dat er meer dan één persoon in de Godheid is. Want de Godheid verwijst naar zichzelf in de meervoudsvorm. Genesis 1, vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En Genesis 3, vers 22. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als onze één, kennend het goed en kwaad. Dus dan zien we dat er meervoud is in de goddelijke persoon. En dat is dus niet de majesteitsmeervoud. Dat weet u ook uit andere preken misschien nog wel. Dat een koning soms zegt, wij, Willem-Alexander, hebben dit en dit gedaan. Maar die vorm bestaat niet in het Hebreeuws. Wanneer de Heere spreekt over ons, dan bedoelt de Heere meervoud. En soms zien wij in het Oude Testament al de drie personen genoemd in één tekst. Bijvoorbeeld Psalm 45. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie. Daar wordt de Zoon aangesproken. En dat God de Vader hem gezalfd heeft. Met vreugdeolie. Dat zou ook een verwijzing naar de Heilige Geest kunnen zijn. Dat zou schriftuurlijk zijn. En in Psalm 110, daar zegt God de Vader tot God de Zoon zit nevens mij, naast mij. Totdat ik al uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten zet. En zo zien we in het Oude Testament ook meer verwijzingen naar de drie-eenheid. In de hoge priesterlijke zegen die wij aan het eind van de avonddienst vaak u opleggen. Daar wordt driemaal de naam Heere genoemd. De Heere zegen u, hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Er wordt driemaal de naam van de Heere genoemd. En zo zei de Heere tegen de priesters in het Oude Testament, zo zullen ze mijn naam leggen op het volk. En heel duidelijk zien we dat nog in het Nieuwe Testament. Hebben we laatst nog met de catechisanten over gehad. In Matthäus 3, hoe de Heer Jezus gedoopt werd en dat God de Vader sprak van de hemel en dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op het hoofd van de Heer Jezus kwam als teken van zijn zalving met de Heilige Geest. En toen was de Heer Jezus 30 jaar en toen begon de Heer Jezus aan zijn ambtelijk werk. En een priester onder Israël werd gezalfd toen hij 30 jaar was. Hij moest gewassen worden en gereinigd worden. En zo begon hij aan zijn ambtelijke dienst. En hier zien we de Heere Jezus. Hij wordt gewassen in de Jordaan door Johannes de Doper. Hij wordt letterlijk gezalfd met de Heilige Geest. En God de Vader getuigt nog van hem. En toen de Heer Jezus kwam op uit het water, vol met de Heilige Geest, bekwaam gemaakt om nu zijn middelaarswerk te volbrengen. Hij wordt geleid door de Geest naar de woestijn. 40 dagen niet eten en drinken. En daar wordt hij aangevallen door de vorst der duisternis. Die wil hem verleiden tot zonde. En de Heer Jezus blijft staande. En dan begint zijn openbare ambtelijke bediening. En aan het einde van het Matthäus-evangelie, dat de Heer Jezus het doopbevel gaf, gaat dan heen en dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Maar als u nog meer kijkt in de schrift, Lucas 1, vers 35... de aankondiging van de geboorte aan de Heer, aan Maria. De Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En de Heer Jezus spreekt er ook over. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarin heeft de Heer Jezus zichzelf goden gelijk gemaakt. Daarom zochten de Joden hem ook te doden. Johannes 5, vers 17. God de Vader is God. God de Zoon is ook God. Kolossenzen 1, vers 16. Door hem, dat is Christus, zijn alle dingen geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan door hem. Hij is God. In Kolossenzen 2 vers 9. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En we hebben het ook gelezen uit Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was God. De Zoon is God en ook de Heilige Geest is God. Ananias en Safira in Handelingen 5 hebben we afgelopen week op de catechisatie nog over gehad. Petrus zegt tegen hen, jullie hebben tegen God gelogen. En even later zegt hij, jullie hebben tegen de Heilige Geest gelogen. En er wordt alwetendheid toegekend aan God, de Heilige Geest. Want alzo weet ook niemand het geen Gods is dan de Geest Gods. 1 Korinthe 2, vers 11. En de Heilige Geest is maar niet een kracht. Hij is een persoon. Hij is de trooster. Hij kan bedroefd worden. Hij vervult. Hij leidt. Hij trekt zich terug. Hij giet zichzelf uit in mensenharten. De Heilige Geest is God. En dan met dit alles, gemeente, betekent het niet dat wij begrijpen wie God is. Dat kunnen wij niet. Wij behoren die drie enige God te aanbidden met heilig vrees en beven, met een besef van zijn majesteit. En wij geloven dit alles omdat Gods woord het ons voorhoudt. Want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Om het eeuwige leven te kennen. Moeten wij God persoonlijk kennen. Persoonlijk kennen. Hem geloven. En waaruit blijkt dat geloof? Dat blijkt uit verlangen naar hem. Een verlangen om deze God te kennen. Een verlangen waardoor u hem gaat zoeken. Een verlangen om hem gehoorzaam te zijn en lief te hebben. Mijn ziel dorst naar God. Psalm 42, wat we gezongen hebben. Dat is iemand die in God gelooft. En wat doet hij dan? Hij dorst naar God. En zo hebben we Psalm 63 gezongen. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad, mijn ziel dorst naar u. Kent u dat geloof? Als u dat geloof kent, dan dorst u naar God. En daarom dorst u naar God, verlangt u naar hem. Mag u dat verlangen kennen? Mag het zo zijn dat de Heere de hoogste plaats in uw leven is? Hij is toch El Elyon, de hoogste. Moet hij ook voor ons zijn? Al het andere moet daaraan ondergeschikt zijn. Aan God. Aan wie God is. Kent u dit geloof? Verlangt u naar hem? Heel ons leven moet op hem gericht zijn. We moeten hem als schepper eerbiedigen en kennen. Hem belijden dat God alles uit niets heeft voortgebracht. En daarnaast moeten wij door God de Zoon gereinigd worden door zijn bloed. Dat we gereinigd worden van dode werken. En dat wij daardoor door de Heilige Geest toegewijd moeten worden aan God. Wij mogen geen andere goden dienen. Maar die goden kunnen er heel gemakkelijk zijn. Geld of goederen. De apostel Paulus spreekt in Efeze 5 vers 5 over gierigaard. Dat is een afgodendienaar, zegt hij. Als je van je geld houdt en daar je vertrouwen op zet, dat is afgoderij. Die heeft ook geen erfenis in het koninkrijk van God. Een hoereerder of een onreine. Dat zijn de eerste twee woorden die Paulus daar noemt. Want de macht van de seksualiteit is een geweldige macht. Het kan heerlijke man en een vrouw samenbinden. Maar het kan ook de grootste ellende in het leven teweeg brengen. De macht van de seksualiteit. God heeft dat voorbehouden aan en in het huwelijk. Als een verzegeling, een liefdevolle samensmelting. Als een verzegeling van de liefde tussen man en vrouw. Het is een gave van God. Maar als het uit dat verband wordt gerukt, dan wordt het verschrikkelijk. Dan wordt het afgoderij. Hoereerders. Onreinen. Pornografie. Het moet ver van ons zijn. Ik ga de Heere daarom bidden als je daar misschien mee worstelt. En met geen mens erover durft te spreken. Begin er ook nooit aan. Het is een prikkelende macht voor ons allemaal. Soms kan er iets op een computerscherm verschijnen. Zodra je het ziet, doe je hand ervoor. En klik het weg. Klik het weg. En ga niet verder klikken. Het werkt zwaar verslavend. En ik weet uit de gemeente dat het ook onder ons speelt. Gespeeld heeft. In het leven van sommigen. Maar dat door de liefde van God. Het overstemd wordt. Want de liefde. Van God die overstemt alle andere, alles wat anders is, wat je verleiden kan. Wanneer de liefde Gods in je hart komt, dan vult hij je hart volkomen. Dan zeg je, hij is het, dit is het. Ja, dat is zo rijk. En zo kan de Heer een mens losweken. Ook van zulke zonden. Dat kun jij niet doen in je eigen kracht. Bid. Lees het woord. Ja, echt. Als je dat woord niet leest, dan sta je open. Want dat woord is een schild, zegt apostel Paulus, Efeze 5. En als je dat woord niet hebt als een schild, als je daar niet in thuis bent, en je hebt dat woord niet als een zwaard, of als een borstpanzer, dan ga je in het strijdperk zonder wapentuig. En daarom volhard in het gebed, ook wanneer je worstelt met deze zaken, volhard in het gebed, belijd je zonden. Kom steeds weer tot de Heere en wees thuis in het woord van God en roep God aan om zijn genade, zijn verlossing, zijn nabijheid en verzet je. Neem praktische maatregelen, zodat de verleidingen niet kan komen. En als je iets ziet in een winkel, draai je hoofd om, loop gelijk door, dan doet het je geen kwaad. En als je 10 meter verder bent, is de verleiding weg. Strijd er tegen. Want het is afgoderij. En het vernielt het leven. Het vernielt ook het huwelijksleven. Dan wordt de aantrekking tussen elkaar als man en vrouw wordt vertroebeld. Nee, geen afgoderij, maar geloof in de drie enige God. Hem te verlangen, naar hem uit te zien. Hem lief te hebben. Dat geloof in de drie enige God wordt gedragen door liefde tot hem. Dat God zo de wereld heeft lief gehad. Dat de Heer Jezus de zijnen heeft lief gehad tot het einde. Dat God de Heilige Geest een God is van liefde. Dat is de kracht in het christelijk geloof. Dat God goed is. Dat hij goedertieren is. Dat hij trouw is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij trouw houdt tot in eeuwigheid. En mag u mediteren over de liefde van God de Vader. Probeer daarover te mediteren. God lief te hebben. Daarover na te denken in het gebed. Dat God zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Mediteer over wie God de Vader is. En mediteer, denk erover na wie God de Zoon heeft, is. En wat hij gedaan heeft, hoe hij de heerlijkheid van de hemel verlaten heeft. Hoe hij het gezang van de engelen heeft achter zich gelaten. En het gevloek van de mensen moest hij aanhoren. En de heerlijkheid van de nabijheid van zijn Vader verlaten heeft. En dat hij in de ellende in deze wereld kwam. Zie hoe hij de zijnen heeft lief gehad tot het einde toe. En denk erover na hoe hij in de buitenste duisternis geweest is. U weet al deze feiten. Probeer er in gebed over na te denken. Ook wanneer u worstelt met die zonde waar ik net over had. Waar je met geen mens over durft te spreken. Ga mediteren over de drie enige God. Want dat gebed werkt als een kracht. Dat door het gebed, al begrijpen wij niet hoe, door te bidden en door tijd te maken om te bidden, dat werkt als een kracht, als een panzer in je leven. En de Heere hoort dat gebed. In eigen kracht kun je het niet doen, maar hij bewerkt dat. En dan mediteer je over God, de Heilige Geest. Hoe hij bedroefd kan worden, zich terug kan trekken. Als wij de zonde vasthouden, maar dat hij een mensenleven vernieuwt en verandert. En dat hij u leert volharden om op de Heere Jezus Christus te zien. En dan eindigt u in de lof en in de aanbidding aan deze heerlijke, aanbiddelijke, trouwe, liefdevolle God. Kent u dat verlangen? Kent u dat verlangen? Dat is het geloof. Als u dat verlangen nou niet kent, maak daar werk van in het gebed. En zeg het, Heer, ik moet naar u verlangen boven alles en ik doe dat niet. Leer het mij. Ga maar bedelen bij die drie enige God. Want een bedelaar wordt bij hem nog aangenomen. En dan kan God de Vader u trekken tot zijn Zoon. En dan kan de Zoon zichzelf aan u openbaren. En dan kan God de Heilige Geest uw Christus heiligen aan het hart. En dan eindigt u in de lof aan deze heerlijke, drie-enige God. Amen. Wij zingen Psalm 115, vers 7. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, uw naam zij geprezen, dat u verlossing bewerkt, dat u het eeuwige leven schenkt, dat u goed bent, vol van goedertierenheid, in alle praktische zaken van het leven, dat u als de drie-enige God, de levende God, waarheid en heerlijkheid uitwerkt, verlossing schenkt. Heer onze God, heb dank dat u de levende, de heerlijke, de majesteitelijke, de drie-enige God zijt. Heere, wij bidden u, wilt u in onze harten werken. Wil ook geven, Heere, dat wij oog mogen hebben voor het werk van God de Vader, het werk van God de Zoon en het werk van God de Heilige Geest. Heere, geef dat we mogen mediteren en steeds dat uw volk en kinderen steeds verder ingeleid mogen worden in dat werk van de drie-enige God. Dat ze teruggeleid mogen worden naar de stilte van de eeuwigheid waar u hen al op het oog had. Toen u hen al had verkoren in Christus. En dat u, o Vader, hen gekend hebt. En dat u, o Zoon, al het op u genomen had om hen te zaligen. Voor hen te betalen. En dat u, o Heilige Geest, het op u genomen had om Christus in hen te verheerlijken. En zo mag een kind van God teruggeleid worden naar de stilte van de eeuwigheid. En ook weer verder geleid worden naar de stilte van de eeuwigheid in de toekomst. in het Vaderhuis hierboven, waar u bent, waar u uw volk zult hebben, waar uw volk zich eeuwig zal verlustigen, in de liefde, in de onmiddellijke nabijheid van de drie-enige God, waar u alles zult zijn in allen. Heren, begrijpen doen wij het niet. Maar laten we het maar des te meer geloven. En ons erin verheugen. En ons op u verlaten. Heren, gaat u met ons deze week. De catechisaties, de bijbellezing. En de opening van ons kerkgebouw en wat er allemaal wacht, ook in dagelijks werk, laten we dat doen met u, Heren. En wilt u onze toevlucht zijn en leer ons naar u te verlangen, naar u te dorsten, om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 73, vers 13. Des Heren, de Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.